Welkom bij de podcast van X-Kwadraat. Met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X-Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf. Voor de volgende aflevering van onze podcast heb ik aan mijn levenspartner Edgar Verjans gevraagd om achter de microfoon plaats te nemen. Edgar besloot namelijk na een reeds erg gevulde carrière mee te werken met X-Kwadraat als auditor in kader van ons kwaliteitslabel, het Gender Equivalent Approved Enterprise certificaat. Dat was voor alle duidelijkheid niet omwille van morele druk van zelf, maar een eigen vrije keuze. Waarom hij daarvoor koos, laat ik hem straks zelf vertellen. Maar Edgar, ik ga eerst aan jou vragen of je jezelf eventjes wil voorstellen.
Ik wil dat graag doen. Mijn naam is Edgar Verjans. Ik ben 68 lentes jong. Ik ben vader van een dochter, Evi, die samenwoont met Bjorn. En ik heb ook nog een kleindochter, Manon.
Ja.
Evi heb ik uit mijn eerste huwelijk.
Ja.
Maar in 2019 heb ik alle geluk gehad om jou te leren kennen.
Of dat een geluk is, dat zal nog moeten blijken. Maar
dat is ondertussen al gebleken.
Ja.
Dus, en dan heb ik ook besloten om na mijn carrière op de bank met jou te starten.
Ja.
Mijn carrière bij de bank, ik kan eventjes situeren hoe ik gestart ben.
Ja.
Na mijn humaniora ben ik eigenlijk eventjes naar Brussel gegaan, naar de VUB, om daar kiné gaan te volgen.
Ja.
Ik heb dat 2 jaar gedaan, maar ben dan uiteindelijk geswitcht naar lichamelijke opvoeding. En dan ben ik teruggekomen naar Hasselt, waar ik eigenlijk mijn diploma heb gehaald van regent lichamelijke opvoeding. Nu, uiteraard, na het diploma te behalen, wilde ik starten in het onderwijs. Ik heb enkele weken lesgegeven in enkele scholen, waaronder het Atheneum in Hasselt.
Ja.
Maar dan kreeg ik een brief van de Nationale Legerdienst dat ik mijn land moest gaan verdedigen in België.
Och ja, dat was toen nog verplicht, hè?
Ja, dat was verplicht. En wij waren thuis dus met 3 jongens. Dus ik had 2 broers. En iemand van ons 3 moest uiteindelijk die legerdienst doen.
Ah, ja.
Ik was de oudste van de 3, dus ik heb eigenlijk gekozen om te zeggen, ik ga dat doen. Ik wou zeker niet aan mijn broers gaan zeggen zij in mijn plaats moesten gaan. Dus ik werd opgeroepen en ik had gekozen voor de luchtmacht.
En waarom heb je voor de luchtmacht gekozen?
Eigenlijk weet ik het niet. Ik heb altijd iets misschien als droom gehad om piloot te worden.
Ja.
Zo een kleine droom, maar ik ga voor de luchtmacht. Ik ben dan in Kokzijde mijn opleiding gevolgd gedurende 1 maand. Ik moet eigenlijk erbij zeggen dat ik voor de eerste keer in mijn leven aan zee was.
Is het waar?
Ik was er voordien nooit geweest.
Ja.
Ik kende die wel van op tv, maar dat was het dan ook. Nu 1 maand in Kokzijde ben ik gemuteerd naar Kleine Brogel.
Ja.
Om daar dan gedurende 11 maanden nog verder het land te verdedigen, zoals ze dat noemen bij het leger.
Ja.
Nu, dat was een heel leuke periode. Je onthoudt altijd de aangename zaken. Maar ik kreeg nog de kans, omdat in die tijd was mijn passie voetballen.
Ja.
En ik voetbal toen bij de plaatselijke club, ook het dorp Beverst, waar ik woonde. En de club noemde Whitestad Beverst. En ik mocht dan ook regelmatig toch van het leger in het weekend naar huis komen om mee te shotten met eigenlijk de plaatselijke club. Dus dat was eigenlijk een toegeving die ze deden bij het leger, wat normaal niet was. Ik speelde toen ook met het leger mee, met hun club uiteindelijk. Uiteindelijk hebben we nog de finale gehaald, maar die hebben we dan toch verloren tegen een Brusselse ploeg, maar ik weet niet meer de welke dat het was.
Ja.
Nu uiteraard dus met passie voetbal.
Ja.
Ik ben dan gestart in het onderwijs, heel eventjes, maar door het leger moest ik dus een legerdienst blijven doen. Ik zwaai af van het leger in april.
Ja.
In april, dat wil dus zeggen dat het schooljaar voorbij was, want in juni eindigde het schooljaar. Dus moest ik terug gaan solliciteren om in september terug naar het onderwijs te gaan.
Ja.
Nu, mijn passie voetbal, ik had ook vele vrienden bij de voetbal en moet lukken, de voorzitter van de voetbal, zijn 2 zonen waren mijn beste vrienden. Dus ik zag hem regelmatig en hij vroeg aan mij op een gegeven ogenblik, zou je niet voor de bank komen werken? Ik zeg, ja, als dat goed betaalt, waarom niet? En hij lachte ermee en hij zegt, ja, waarom stel ik die vraag? ik zoek iemand met een commerciële functie. Zou je dat kunnen? Ik zeg, ja, ik weet niet, ik heb het nooit gedaan in mijn leven, maar ik wil het alvast proberen. Dan heb ik dus naar Brussel moeten gaan, naar Antwerpen, om testen af te leggen, om interviews te doen. En dan mocht ik starten op 20 juni van dat jaar, dus 2 maanden later iets.
Ja.
Dus dat was eigenlijk een serieuze opportuniteit. Hij had wel 1 vraag aan mij. Hij zegt, je moet me wel beloven dat je eigenlijk na 1 jaar nog niet vertrekt bij ons, zegt hij.
Anders ja, voor die investeringen die er zouden
Investeringen, dus de opleidingen die bij de bank moet volgen. Dus dat kost dus wat geld. Dan heb ik hem beloofd dat ik zeker jaar 1 of jaar 2 niet zou weggaan.
Ja.
Zo ben ik dus eigenlijk bij de bank beland.
Ja.
En dan heb ik eigenlijk 42 jaar bij de bank gewerkt.
42 jaar, ja.
Ja.
Maar het is wel dezelfde bank en het was toch niet dezelfde bank.
Oorspronkelijk, de bank waar ik mee startte, noemde Famibank.
Ja.
Dus meneer Van Kruijbeek, die mij dus de job heeft aangeboden, was verantwoordelijk als directeur voor het Vlaamstalig landgedeelte.
Ja.
Nadien is de bank nog 2 maal van naam veranderd.
Ja, want dat is dan Famibank, is het Citibank geworden?
Klopt.
Denk ik? Ja.
Ik dacht in de jaren 1996 is het Citibank geworden.
Ja.
En in 2005
ja.
is het dan Beobank geworden.
Ah ja.
Ja.
Maar... Dus de bank is ook van naam veranderd en jij hebt ook niet altijd dezelfde functie gedaan binnen de bank, hè?
Nee, inderdaad. Ik moet zeggen, ik heb niet in het onderwijs begonnen. Ik ben bij de bank begonnen, maar ik heb daar nooit geen spijt van gehad. Omdat, zoals jij ook zelf aangeeft, ik heb verschillende functies kunnen doen.
Mm-hmm.
Ik ben gestart als een commercieel verantwoordelijke.
Mm-hmm.
Dat wil dus zeggen, ik zat de ganse dag op de baan en ik ging handelaars bezoeken... Mm-hmm. Mensen die dus auto's verkochten, meubelen, elektro, caravans. En de bedoeling was dat ik die mensen trachtte aan te werven bij de bank.
Mm-hmm.
Zodat zij konden samenwerken met de bank.
Ah ja.
En dan heb ik dus, dat was dus voor de regio Limburg. En mm-hmm. ik had nog 2 andere collega's. Omdat Limburg op dat ogenblik vrij veel handelaars had.
Mm-hmm.
Dus dat was eigenlijk een heel leuke job om te doen.
Mm-hmm.
Maar na 9 jaren... hebben ze mij gevraagd om het kantoor in Hasselt, omdat de directeur daar verdween naar een andere bank, gevraagd of ik niet tijdelijk wilde kantoorhouder worden, of kantoordirecteur voor het kantoor Hasselt.
Ah.
Dat wil dus zeggen, ik was verantwoordelijk voor het kantoor met 3 of 4 bedienden.
Mm-hmm.
Ik heb dat 3 jaar gedaan, maar dan begon de microop toch weer...
Dat was niet je ding?
Nee, van 9 to 5 op de bureau zitten, dat was echt niet mijn ding.
Mm-hmm.
Ik had meer het commerciële, ik zat veel liever... op de baan bij de mensen.
Hmm.
En dan heb ik de kans gekregen om verantwoordelijk te worden voor zelfstandige agenten. Dus Famibank in der tijd werkte samen in elke regio van het land met agenten. Dat waren mensen die dus op zelfstandige basis voor de bank werkten.
Hmm.
Ze hadden ook hun bedienden en die werden ook opgeleid door de bank, maar zij waren eigenlijk baas in hun eigen agentschap.
Ja.
Ik heb dan aanvankelijk gestart voor de regio Limburg, om nadien ook nog Antwerpen erbij te nemen.
Ah, dat was wel een groot gebied.
Ja, dat was een heel groot gebied. En ik denk dat ik op het ogenblik, ik denk op het laatst had ik wel een 60-tal agentschappen, die ik eigenlijk moest begeleiden, coachen en motiveren.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk was dat een serieuze, echt...
Ja, ja, ja.
Het was een leuke job, maar het vergde ook heel veel van je tijd, want het waren lange uren dat je deed. Maar ik deed het gewoon graag.
Dat deed je dus ook graag?
Dat deed ik heel graag.
Nu, we hebben al veel met elkaar gebabbeld, daardoor weet ik ook wel een beetje meer... Want je hebt ook opleidingen gegeven, of verkoopstrainingen, of hoe moet ik dat, hoe zat dat weer?
Ja, dus ik was verantwoordelijk voor de agenten,
ja.
Ik gaf regelmatig vergaderingen, en ik nodigde mensen van Brussel uit,
mm-hmm.
van de hoofdzetel, die dan kwamen spreken over bijvoorbeeld het thema hypotheken, het thema beleggingen.
Ja.
En dan heeft eigenlijk de verantwoordelijke voor training en HR mij gevraagd of ik niet naar Brussel, naar de hoofdzetel wilde komen, om voor HR en training te werken. Dat wil dus zeggen dat ik in 1996 naar Brussel ben gegaan. Op 1 april, het was geen aprilgrap, ben ik naar Brussel getrokken.
Ja.
En ben ik verantwoordelijk geworden als senior training officer voor de opleidingsgedeelte. Dus iedere bediende in de bank, of hij nu in een kantoor werkt of bij een zelfstandig agent, moest een bepaald schema doorlopen, een planning, om eigenlijk de producten te leren kennen. En uiteraard kregen ze dan ook sales trainingen die ik gaf.
Mm-hmm.
En voor het hogere gedeelte, het management gedeelte, heb ik ook management trainingen en ook beleggingsadvies gegeven aan deze mensen.
Ah ja.
Ik heb dat 15 jaar gedaan.
Ja. Daar komt dat stukje leraar toch weer heel eventjes in terug, hè? In dat, want doe zijn opleidingen geven, verkoopstrategieën uitleggen, maar dat stukje leraar, dat zit daar toch, dat blijft daarin zitten.
Klopt, uiteindelijk, ik zat heel vaak op de hoofdzetel, dus het was eigenlijk van 's morgens tot 's avonds lesgeven. Maar ik heb ook de kans gekregen om uiteindelijk off-site trainingen te geven. Dus zeker als het ging over management trainingen, waar ik zelfs les heb gegeven aan een aantal mensen van de directie, wat heel leuk was trouwens, dan gingen wij, in de tijd werken we samen bij alle Novotels in België.
Ja.
Dus ik zal zeggen, ik heb alle Novotels van België gedaan. Dat waren dus 3-daagse opleidingen die we dan gingen doen. En dat was eigenlijk een heel mooie opleiding die we dan kregen voor die mensen.
Mm-hmm.
Leuk, in eigenlijk een sfeer die anders was als dat je dus gewoon in de bank zelf zit.
Ja, dat geloof ik.
En ook het contact met de directie, met mensen die dus manager waren, was ook een ander gegeven tegenover andere mensen.
Ja, ja. Want ik weet dan ook van jou dat je af en toe naar Barcelona moest gaan. Hoe komt dat eigenlijk dat jij helemaal tot in Barcelona moest gaan om opleidingen te geven?
Ja, dat is eigenlijk gekomen tijdens training. Hebben wij op een gegeven ogenblik zijn we gestart met callcenters.
Ja.
En van training uit ben ik toen al, ik denk gedurende 2 jaren, opleidingen gegeven, ook in ons callcenter in Barcelona. Nadien hebben ze mij gevraagd om verantwoordelijk te worden voor bepaalde callcenters. In België hadden we er 3 of 4.
Mm-hmm.
En in Barcelona hadden we ook eentje. De bedoeling was om dus ook aan die mensen opleiding te geven. Zij moesten ook de producten van de bank leren kennen, want zij gingen dus de klanten van België opbellen.
Mm-hmm.
En dan ook het coachen en het motiveren van die mensen om uiteindelijk ook onze klanten te motiveren om naar Beobank te komen of naar Citibank, afhankelijk van de periode waaruit we waren.
Mm-hmm.
En dat was uiteraard zeer leuk meegenomen. Maar dan, voor de callcenter zelf, zat ik 1 keer per maand in Barcelona.
Ah.
Dus ik heb het een beetje ervaren als vakantie, ondanks het feit dat je toch moet werken, was het een heel andere sfeer als dat je in België werkt.
Ja. Dus je kent Barcelona vrij goed.
Ik weet heel veel zaken liggen waar je iets lekker kunt eten of drinken. Dat is zeker een val.
Dat is heel belangrijk, hè?
Heel belangrijk. Ik heb ervan geprofiteerd om ook tijdens bepaalde weekends in Barcelona te blijven. Dus ik was dan soms een ganse week in Barcelona voor opleiding voor het callcenter.
Ja.
En dan had ik het geluk dat de bank mij het ticket betaalde om ook tot zondagavond te blijven.
Mm-hmm.
Om dan terug te keren en dan ook daar een beetje op verkenning te gaan.
Ja. Oké, okay, dus jij hebt Barcelona dan toch wel ontdekt. Oké. Okay. Nu, op een zeker ogenblik heb je een mooie carrière. Erop zitten bij de bank. Je bent 65, je mag met pensioen gaan. Maar je hebt er toch niet voor gekozen om toen met pensioen te gaan. Je bent nog een paar jaar blijven doorwerken. Waarom heb je dat gedaan?
Op dat ogenblik ben ik terug van functie veranderd.
Ah ja.
Dus na die 5 jaar callcenter die ik gedaan heb, ben ik in 2015... heb ik terug gepostuleerd voor een job als key account manager voor de handelaars.
Ja.
Eigenlijk de job waarmee ik gestart ben.
En die nou in het hart lag.
Klopt. Dat was een pure commerciële job.
Ja.
Die ik eigenlijk gestart ben in het begin van mijn carrière.
Ja.
En dan wilde ik ook zeggen, nu ga ik stoppen ermee. De laatste jaren ga ik terug key account manager worden, terug het commerciële. De cirkel is rot.
Ja.
Zo kwam het bij mij een beetje over. Maar iedereen normaal ging op 65 op pensioen. En ik ben nog 2 jaar langer gebleven. Waarom? Ik kan u de 2 redenen geven daarvoor. Eerste verhaal. Mijn job was ondertussen mijn passie geworden.
Ja.
En de tweede, ik was toen single. Happy single noemen ze dat soms. Toen kende ik jou nog niet. En dan heb ik besloten om toch nog 2 jaar te blijven. Vermits ik toch alleen was.
Ja. Er zat niet meer op jou te wachten thuis, op dat ogenblik.
Inderdaad,
ja. Goed. Nu, dan ben je dus 42 jaar, heb je een carrière van 42 jaar achter de rug. En dan is het in 1 keer van vandaag op morgen gedaan. Heb je dat als een leemte aangevoeld?
Nee, zeker niet. Ik heb dat niet als een leemte aangevoeld. Dus het laatste jaar, 2019, dat ik gewerkt heb, heb ik jou leren kennen.
Ja.
Midden van het jaar ongeveer, denk ik. En jij was al bezig met uw netwerkingbedrijf X-Quadraat.
Ja.
Ik heb toen ook het geluk gehad, en je had mij ook gevraagd om mee te gaan naar bepaalde netwerkingsavonden. En dat leek voor mij iets extra,
mm-hmm.
ook een beetje terugwerken,
mm-hmm.
ondanks het feit dus dat je met mensen praat, wat mij ook zeer interessant leek. En dan heb ik ook tegen jou gezegd, als je dat nog herinnert, waarschijnlijk wel, dat als ik op pensioen zou gaan, ik toch nog een andere job wilde doen, niet gewoon thuis zou blijven zitten,
nee,
maar iets wilde doen, heb je me gezegd, oké, dan mag je voor mij komen werken.
Mm-hmm. Ja, dat klopt. Heb je in het begin dat je daar weg was, miste je dan iets?
Ik zal u zeggen, toen ik op pensioen ging,
ja,
1 januari 2020,
ja,
was het eigenlijk leuk, want je had zo'n carrière achter de rug. Het was altijd heel intens geweest.
Mm-hmm.
En die eerste maand was het, oh, ik heb verlof, dat was leuk. Maar na een maand had ik zoiets van, en nu? Wat gaan we nu doen? Ik wist dat we ook zou kunnen starten. En ja, dat was ook, ik ging toen ook nog mee naar bepaalde networkingavonden. Het voelde niet echt als een leemte aan. Ik ben toen ook terug meer beginnen sporten.
Mm-hmm.
Omdat ik voordien had ik al naar de fitness, deed ik al regelmatig fitnessen. En dan ben ik ook meer gaan fietsen.
Mm-hmm.
En dan is er de corona gekomen in maart.
Ja.
Wat natuurlijk niet zo leuk was. Voor jou niet, voor mij niet, voor niemand inderdaad.
Nee, nee, dat klopt. Nee. Maar het was goed dat we er toen met elkaar hadden.
Bij ja, ik zou wel kunnen zeggen dat ik niet in een zwart gat ben gevallen. Wat ik wel ervaren heb van andere collega's die me dat verteld hebben. Dat zij na hun carrière toch niets meer om handen hadden en
ja,
mij verteld hadden, doe dat niet.
Mm-hmm.
Zie dat je iets hebt te doen ja, als je op pensioen gaat. En dus ik heb eigenlijk dat nooit op die manier gedaan.
Ja. Zoals je ook al eerder verteld hebt, op een zeker ogenblik heb ik jou dan gevraagd om, of dat je geen interesse had, om voor ons te gaan komen werken en bedrijven te gaan auditeren voor ons kwaliteitslabel, een mm-hmm, gendergelijkwaardig ondernemen. Nu, je hebt daar volmondig ja op gezegd, maar ik weet dat je ook nog andere aanbiedingen had van handelaars waar je vroeger mee werkte, dat die ook aan jou gevraagd hadden of je niet nog voor hen zou ja, willen werken. Mm-hmm. Een aantal uren per week, per maand, whatever. Waarom koos je nu voor X kwadraat?
Waarom voor X kwadraat? Eerst en vooral, ik heb jou leren kennen.
Ja.
Het thema waar jij altijd over sprak, boeide mij inderdaad.
Mm-hmm.
Ik heb ook altijd in de bank opleidingen gegeven en voor mij was iedereen, zoals ze dat zeggen, gelijk voor de wet.
Mm-hmm.
Ik vond het heel normaal dat mannen en vrouwen dezelfde opleidingen kregen
mm-hmm,
en ook dezelfde functies konden doorlopen.
Mm-hmm.
Ik heb ook een paar maal ondervonden bij de bank dat dat niet altijd het geval is.
Mm-hmm.
Dat er ook soms te veel aan vriendjespolitiek wordt gedaan, wat ik zeker eigenlijk een beetje verafschuwde dat mm-hmm, dat gebeurde.
Ja.
Maar uw thema, wat jij zei van kijk, mannen en vrouwen dezelfde ja, kansen krijgen, vond ik een evidentie.
Ja.
Dat was ook een reden waarom ik gezegd heb, ik wil die netwerkingavonden bijwonen bij u.
Uh-huh.
En ik stond er ook volledig achter.
Ja. Nu, je hebt dan met ons samen die opleidingen gevolgd in het kader van auditeren. En wat heeft jou daarin het meeste geboeid? En zijn er dingen waarvan je zoiets hebt, ja, daar hadden we al langer bij moeten stilstaan?
Je bedoelt dan de audit zelf?
Ja, de audit zelf.
Die tweedaagse opleiding heb ik bij jou gevolgd.
Ja.
Ik had een beetje ervaring met audit, omdat in de bank sowieso moet elk jaar een audit gebeuren.
Ah ja.
Het zij voor de kantoren, het zij voor de afdelingen. Iedere sector wordt bekeken elk jaar.
Mm-hmm.
Sommige om de 2 jaar. Maar de kantoren sowieso, en zeker de commerciële functies, is jaarlijks wordt bekeken of de procedures en de processen worden gevolgd.
Mm-hmm.
Daar kwam het een beetje over als een controle.
Ja.
Maar ik was toch altijd happy als we na de audit een voldoende of een goed kregen.
Dat geloof ik.
Dus dat,
ja,
dat gaf u een boost om te zeggen, oké, we zijn goed bezig.
Ja.
Nu, ik heb dat ook een beetje ondervonden. Tijdens die opleiding was dat ook een soort audit, maar op een heel andere manier.
Mm-hmm.
Eigenlijk ging het over het bedrijf waar je moest de cultuur van het bedrijf aanvoelen.
Mm-hmm.
Om eigenlijk de mensen een beetje te begeleiden en te coachen, hoe gaan we eigenlijk de kansen tussen mannen en vrouwen eigenlijk op een gelijk niveau krijgen.
Mm-hmm.
En dat was wel iets waar ik nog altijd achter sta.
Ja, ja. Dus dat is een van de dingen die jou zeker aangesproken heeft.
Ja, zeker vast.
Auditeren. Nu, je komt uit een andere generatie. Heb je het gevoel dat als we praten over gendergelijkwaardigheid, dat er een verschil is tussen vroeger en nu, voor jezelf? Of is die bewustwording er eerder gekomen omdat X kwadraat hier, ja, door mij, je daar nu zo kort bij staat. Voelde jij dat vroeger zo aan?
Ik moet eerlijk toegeven,
ja?
Toen ik bij de bank werkte,
ja?
Is er al een beetje een bewustwording geworden, want de bank, zeker Citibank,
ja,
in der tijd, die zeker heel belangrijk keken naar de oorsprong van bepaalde mensen.
Mm-hmm.
Waar je nu een man? Was je een vrouw?
Mm-hmm.
Was je een even ander gender? Welke afkomst dat je had? Welke kleur dat je had? Dat was voor Citibank van primaire belang, mm-hmm, dat iedereen gelijke kansen kreeg.
Mm-hmm.
Ze zijn ook, ik denk ook verschillende keren op tv geweest in die tijd om te zeggen, kijk, wij willen in alle functies, in alle kaders willen wij niet alleen mannen, maar ook vrouwen.
Ja, ze wilden dus een vertegenwoordiging,
ja,
van iedereen binnen hun kaderfuncties.
Klopt.
Hebben.
Ik moet wel zeggen, in België was dat nog niet zo ver gevorderd en waren de meeste kaderleden waren toch mannen.
Ja.
Als ik de directie mij van toen nog herinnerde, waren er van de 12, waren er 2 vrouwen en 10 mannen.
Ja, dus de verhoudingen lagen toen in België nog niet op hetzelfde niveau.
Nee. Nee. Zeker niet.
Nee. Dus er was, heb je het gevoel alsof in het kader van gendergelijkwaardigheid er al wat veranderd is? Als je dat als buitenstaander bekijkt?
Ik denk het wel. Als ik nu de afgelopen jaren, door jou ook enerzijds, dat we meegaan, dat ik er ook mee bezig ben meer, dat er toch ook in de media meer en meer wordt gehamerd op het feit dat mannen en vrouwen gelijk zijn.
Mm-hmm.
Dat in de bedrijven wereldwijd dat er iets moet gedaan worden om mannen en vrouwen gelijke kansen te geven.
Mm-hmm.
Dat is ook voor mij die gendergelijkwaardigheid, excuseer.
Yes, yes.
Het woord zelf op zich, mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Gelukkig niet.
Ja,
we zien er niet hetzelfde uit. Anders zou het heel raar overkomen, denk ik. Maar we zijn wel gelijkwaardig.
Mm-hmm.
Als je een bepaalde job postuleert, moet er zeker een man en een vrouw dezelfde kansen kunnen krijgen, dezelfde promoties kunnen krijgen en daar ook dezelfde lonen kunnen krijgen daarvoor.
Mm-hmm.
Dat is ook iets waar wij vroeger in de bank altijd over gehad hebben. Als wij samen zaten met HR,
ja,
en de mensen van de verschillende afdelingen, werd er regelmatig, eenmaal per jaar werd er gesproken over het feit, wat zijn de tekortkomingen?
Ja.
En dan kwam toch heel vaak op het voorplan dat mannen en vrouwen niet altijd dezelfde kansen kregen. Het was anoniem uiteraard.
Ja.
Maar dat kwam er heel dikwijls bij. En dat mannen en vrouwen in dezelfde functies toch verschillen van lonen hadden. Wat ik ook zelf niet eerlijk vond.
Mm-hmm. Ja. Dus je hebt het gevoel dat we dus er iets meer op toegelegd zijn. Maar we zijn er nog niet, hè? Helaas.
Nee, dus spijtig genoeg zijn we er nog heel ver af. Maar ik vind wel, en dat ondervind ik nu ook, ik hoor u daarover spreken, maar ik hoor het ook in sociale media.
Ja.
Daar komt meer gerucht rond dat er ook meer iets moet aan gedaan worden.
Ja.
We hebben nu het voorbeeld gehaald, ik denk vorige week, de week daarvoor, dat ik zelf gehoord heb op tv, dat er gesproken werd van Zweden bijvoorbeeld,
mm-hmm,
dat zelfs mannen nu ook 6 maanden mogen thuisblijven om het ouderschapverlof voor mannen.
Bij Volvo.
Ja.
Ja.
Dus in der tijd herinner ik mij nog, de vrouwen waren 3 maanden thuis zeker.
Ja.
En de mannen kregen 4 dagen.
Mm-hmm.
Dus zelf
is een...
Ja.
Is een
zeker progress dat er... Ja, zeker een inhaalbeweging die er gebeurd is ondertussen, ja.
Goed, we vragen ook altijd een paar persoonlijke vragen voordat we de podcast afsluiten. Je hebt in je leven altijd gedaan waar je zin in had. Of toch veel kunnen doen waarschijnlijk door je werk. Want je hebt echt geleefd voor je werk. Dus dat was wel...
Mm-hmm.
Je hebt er straks wel eventjes gezegd van... Ik had ooit gedroomd van piloot te worden. Maar is het bijvoorbeeld iets wat je ook gemist hebt? Dat je het niet geworden bent?
Nee, ik denk dat een jongensdroom is geweest.
Ja.
Ook toen ik bij het leger was, hebben ze mij zelfs gevraagd bij het leger of ik niet wilde terugkomen. Omdat ik daar ook zelfs een beetje opleiding heb gegeven.
Ja.
Dus het leren marcheren aan andere soldaten heb ik ook gedurende de maand dat ik de opleiding had in Kokseide, hebben ze mij gevraagd of ik dat wilde doen.
Ja.
En dat was heel interessant om te doen. Ik heb zelfs toen 2 helikoptervluchten mogen doen in Kokseide.
Uh-huh.
Dus om die reden, omdat ze, zoals gezegd, een leraar kwam weer terug in mij naar boven.
Ja.
Dat altijd zo is.
En met marcheren dan ook dat stukje lichaam.
Dat lichaam. Maar ik moet zeggen, ik had wel misschien eerder nog eens een beetje in het onderwijs willen staan, omdat ik heb de kans is te kort geweest, afgestudeerd. eerst enkele weken in school en dan ben ik naar het leger moeten gaan. Mm-hmm. Natuurlijk afgezwaaid en dan op de bank begonnen. Ik heb een periode gehad bij de bank, als ik me nog goed herinner. De jaren 2000 hadden we ook het fusie met Duitsland. Dat er toch een aantal restructureringen zijn geweest, reorganisaties. Mm-hmm. Wat minder leuk is dat je moet tegen bepaalde kantoren of tegen bepaalde agentschappen gaan zeggen van kijk, we moeten het herbekijken. Mm-hmm. De kans is dat je niet meer mag starten bij ons. En dan had ik zoiets van, misschien is dit een kans om terug naar het onderwijs te gaan. Ah, ja. Ik heb toen even contact gehad met een paar headhunters, maar uiteindelijk heb ik dan toch weer voor de bank gekozen. En ik heb er nooit spijt van gehad dat ik gebleven ben, omdat ik ook die kansen heb gekregen om uiteindelijk verschillende functies te doen, verschillende managementfuncties te kunnen uitvoeren. We hebben nog een aantal incentives mogen doen, waarbij ik naar New York heb moeten gaan, naar Griekenland, naar Spanje, naar Marokko. Dus dat zijn zaken die ook allemaal meegenomen zijn.
Ja. 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 Dus als je het nog eens moet overdoen, het zal ongeveer hetzelfde zijn.
Zal die weer hetzelfde
hier en daar
zijn,
misschien een kleine nuance, maar het zal...
Misschien zou ik eerder iets langer in het onderwijs gezeten hebben, ik weet het niet. Ja. Want ook als ik dat hoor vandaag, mijn dochter zit in het onderwijs, mm-hmm. dat het ook niet altijd zo eenvoudig en evident is nee. om vandaag kinderen op te leren, ja. om de functies en alles aan te leren. Dus ja. dat ook, ja.
Ook een uitdaging.
Ja.
Nu... en dan mijn laatste vraag, die ik ook heel regelmatig stel aan mijn gasten, is, heb je nog een bucketlist waarvan je zoiets hebt van, goh, voordat ik helemaal wat dan ook ben gaan terugtrekken, hè, zou ik dat of dat nog willen doen? Is dat nog zoiets?
Dat is zeker en vast, we hebben het daarover gehad, want regelmatig kijken we naar de documentaires van wilde dieren op tv, ja. dat is nog iets wat me echt fascineert. En naar Kenia zou ik zeker graag met jou ja. safari willen gaan doen. Zeker een vast, dat zou ik zeker willen doen. Zo. Enkele verre reizen. Ook Thailand is nog altijd iets wat mij triggert. Mm-hmm. Ik ben er willen naartoe gaan, maar door het feit dat ik dan een aantal jaren alleen ben geweest, had ik zoiets van, ik ga niet naar Thailand, want dan had iedereen verkeerde gedachten over mij. Dus dat was niet de bedoeling. En ik heb nog altijd een stille droom gehad, ook nog. We hebben er, denk ik, ook al over gehad, dat... Misschien dat we nog iets aan zee kunnen kopen of in het buitenland. Want ik hou nog altijd van de zon en van de zee. Dus misschien zit daar ook nog iets in.
Ja, dat is dan nog. En natuurlijk uiteraard sowieso ook nog voor de X-kwadraat het een en het ander kunnen doen.
Ja, zeker en vast. Ja. Want zeker die audit die er nu bijgekomen is. Ja. Dat is iets wat mij enorm veel boeit. Mm-hmm. En dat zou ik zeker heel graag willen doen.
Ja, oké.
Okay. Zeker en vast.
Dat lijkt me dan een hele mooie afsluiter. Mm-hmm. Dankjewel dat je dit interview wou doen. Zo leren de mensen jou ook een beetje kennen en weten ze dat we er samen voor gaan om gendergelijkwaardigheid een beetje meer onder de aandacht te brengen.
Heel graag gedaan.
Oké, dank je.
Dank u.